Ja, we hebben nu vaker gehad over die radicaliteit die nodig is voordat die werkelijke non-dualiteit zich manifesteert. Zeker een non-dualiteit die kan natuurlijk best optreden wanneer je als een ik-persoon leeft samen met andere mensen. Wanneer je open staat voor andere mensen, meer gevoelsmatig ook helemaal open staat, dan is er natuurlijk al een stuk non-dualiteit. Vooral in de eigen groep. Binnen de eigen groep, daar heb je toch het notie van wij. In dat wij samen, daar zit een stuk non-dualiteit. Op zich is dat natuurlijk ontzettend veel beter dan overal die dualiteit. Dat je opstelt tegenover andere mensen. Relatieve zin kun je dan ook zeggen, overal waar iets meer die gescheidenheid wegvalt, dualiteit wegvalt, dat is positief. Maar hoe zit het nu met die radicale non-dualiteit? Nou, dan ga je maar kijken naar die meer alledaagse vormen van ongescheidenheid. In hoeverre daar nog steeds een zekere gescheidenheid zit. Iedereen die wat langer bezig is met de Advaita-benadering, die weet het ook zelf. Er is een zeker besef en een zekere realisatie van non-dualiteit. Maar, zo is het in veel gevallen, dat je toch regelmatig ervaart, nee, het gaat niet volledig door. Dat zijn zaken die je vanzelf merkt. Daarom is in de Advaita-benadering die negatieve weg zo belangrijk. Negatief in de zin van afstandname. Niet afstandname dat het van belang is om de dualiteit op te schroeven. Nee, om afstand te nemen van die beperkte identificaties van jezelf. Het zelf zijn is in het menselijke leven geïncarneerd. Dat betekent dat het zelf zijn verweven is met materie-energie. Zo totaal verweven dat het er heel moeilijk weer uit is los te krijgen. Na de fysieke dood is er een unieke mogelijkheid om dat te beseffen. Op een spirituele weg. Het zal ergens beseft moeten worden. Dat dat zelf zijn niet vastzit aan materie en energie. Het is een methodische kwestie, want natuurlijk zal het moeten gaan om de non-dualiteit. Om die totale non-dualiteit zich te laten manifesteren, is het nodig eerst ook die terugtrekkende weg te volgen, los van de eigen specifieke identificaties. Juist om alles open te krijgen. Anders blijf je ergens specifiek in zitten. En wanneer je ergens specifiek in blijft zitten, dan is het de dualiteit. Dus daarom op dat vaart de weg het beoefenen van het innemen van het standpunt van de getuige, het getuigenbewustzijn, het waarnemersbewustzijn. Als je een klein beetje meer inkeert en terugtrekt, dan kun je veel meer bewust zijn van dingen waar je eerst helemaal primair in zat. Als je het alledaagse leven hebt, dan is dat voor een heel groot gedeelte een primair waarnemen en handelen en denken vanuit die lichamelijke situatie. Dus dat is een vrij horizontaal gebeuren. Direct primair. Actie en reactie. Vanaf het waarnemersstandpunt, dan reflecteer je die zaak, dat is de reflectie. En je ziet wat daar allemaal gebeurt. Door het beseffen van de afstand, is er al een zeker losweken van jezelf uit die primaire levenssituatie. Daar hebben we het ook vaker over gehad, dat is heel iets menselijks. Dat mensen überhaupt cultuur hebben, dat ze kritiek kunnen hebben op zichzelf, dat ze zichzelf kunnen corrigeren, dat ze alternatieven zien voor wat er feitelijk aanwezig is. Dat zijn dingen die heel menselijk zijn, die horen bij het mens zijn. De basis daarvan is die afstand die wij kunnen nemen in het bewustzijn. Dus niks is eigenlijk meer vanzelfsprekend. Bij dieren is het allemaal vanzelfsprekend. Dat zit in hun genen en dat is de biologische bepaling. In die biologische wereld leven ze. Dat is de vitale, directe wereld. Mensen leven voor een groot gedeelte ook zo, maar ze hebben nog dat extra, namelijk dat reflexieve bewustzijn, dat ze afstand kunnen nemen, dat ze kunnen reflecteren over wat er geweest is, dat ze kunnen besluiten om het nu anders te doen, dat ze alternatieven zien. Dat ze dingen die eerst biologisch bepaald waren, nu voor andere zaken gaan gebruiken. Dat is de hele cultuur. Dat ze andere betekenissen kunnen geven aan de dingen die er zijn. Dus dat is een heel algemeen menselijk gegeven. Zoals dat meestal wordt geïnterpreteerd is, dat we even goed wel vastzitten in de materie, in de energie, in het biologische. Maar dat we anderzijds toch een stuk reflectie hebben. En dat die twee dingen samen gaan. In de mystiek ligt het anders, want dan is er een notie, en dat is dus ook in het Oosterse denken, het idee van er is een totale bevrijding mogelijk in de zin van elk vastzitten in die materie-energie, is iets wat doorbroken kan worden. De basis ervan blijft liggen in die reflexiviteit. Op het niveau van een getuige, je ziet hoe alles verloopt. Je bent bewust van je hele situatie. Je bent bewust van wat er in de wereld gebeurt, maar je bent ook bewust van je eigen plaats daarin. En je ziet jezelf daarin functioneren. Wanneer je daar wat in geoefend bent, dat het langer zo hebt volgehouden, dan hoor je vaak mensen, ik ben niet het lichaam, ik ben niet die geest. Hier ook weer, net zoals in de alledaagse situatie, is dat inderdaad een radicaal iets. Het is meteen al duidelijk, wanneer het gevoelsleven, die gevoelssfeer niet meegaat, wanneer die gevoelsenergieën niet vrij zijn, dan kun je dat op het niveau van de waarnemer en de getuige best zeggen, maar in de praktijk klopt er niks van. Dat beseffen op het niveau van een ruime bewustzijn, dat is iets wat iedereen vrij snel zo herkent. Oh ja, natuurlijk. Ik zit niet helemaal opgeslokt in die energie, in die materie, in het lichaam, in de geest, in het sociale groep waar ik zit. Dat is iedereen vrij snel duidelijk. Vanuit het bewustzijn. Maar wil er een volledige realisatie zijn, dan zal dus alles van jou, wat daarin zit, in die materie en energie, mee moeten gaan. Net zoals het bewustzijn die afstand heeft genomen, zal alles vrij moeten komen, vrij van die vaste toestanden die in de alledaagse wereld aanwezig zijn. En het is nogal wat. Het moet duidelijk zijn waarom dat nodig is. Niet dat dat het hoogste is, maar dat het wel nodig is om die dingen waarin je geïncarneerd bent, waarin je vast zit, om die vrij te krijgen. En het gaat dieper door dan je zou kunnen denken. Er zal dus die diepte bereikt moeten worden die ook bereikt wordt bij het fysieke sterven. Op een gegeven moment is daar geen ontkomen meer aan. Hoe diep gaat dat? Ontzettend diep. Betreft de hele diepte van je eigen wereldse bestaan. De diepste gevoelszaken komen daar aan de orde. Aan de ene kant is het heel iets simpels. We hebben het vaak over gehad. Wanneer je zelf als subject van waarnemen samenvalt met het object van waarnemen, dan is er helemaal niks. En het komt regelmatig voor. Alleen, meestal is dat niet bewust. In de droomloze slaap, in even een totaal stil zijn, waarbij alles wegvalt. Bij het eten van een ijsje. Wanneer in het genieten alles wegvalt. Wanneer dat bewust wordt. Dat werkelijk alles wegvalt. Zonder garantie dat het alweer terugkeert. Dan is er een bewustzijn van die oorspronkelijke staat. En die oorspronkelijke staat is dus fundamentele non-dualiteit. Die grondeloze non-dualiteit. Want er is geen grond om op te staan waarin je je weer prettig gaat voelen. Nee, want dan heb je meteen weer een hele constructie. Daarom vind je in de klassieke teksten steeds weer opnieuw, ja, waarover gepraat kan worden, dat heeft er niks mee te maken. Degene die denkt het te weten, die weet het niet. Er zijn voorbeelden van gerealiseerde tussen aanhalingstekens, die na zo'n heel duidelijke bewuste ervaring nooit erover meer gesproken hebben. En dat is begrijpelijk, want er is niet over te spreken. En toch hebben mensen daar een besef van. En toch kun je dat in dat oorspronkelijke bewustzijn bewust zijn. Dan is er dus helemaal niks meer aan beperkte identificatie over. Is dat opengekomen, vrijgekomen? Dat betekent dat die dualiteit die in die beperkte identificatie zat, opgeheven is. Die dualiteit is opgeheven. En dan is er dat oorspronkelijke, onuitsprekelijke. Maar er zit geen scheiding. We hebben de laatste maanden vrij veel gehad over die zelfmeditatie als een steeds verdere inkeer. Het is een inkeer eigenlijk in een ruggelingse beweging, terug naar je oorsprong. Het kan ook een klein beetje meer gedraaid zijn dat je een besef hebt van die oorsprong. En dat die afstand tussen je actuele zelf, vermengd met energieën, en daar, dat wat je daar beseft als oorsprong, dat die afstand kleiner wordt. Dat is dus ook wat je hebt bij meditatie op een mandala, dat alles gaat naar het centrum toe, de bindu. In de bindu, daar komt jezelf als subject die je ervaart en dat wat je daar aan besef hebt, subject, object, komen samen. Het centrum van de bindu, essentie van de bindu is dat subject en object samen zijn en daar is dus de totale doorbraak. Of zoals in tantrisme, je identificeert je met de shakti, dus met energie. En die shakti gaat, en daar ga je zelf mee, naar Shiva als dat oorspronkelijke bewustzijn daar ter plekke. En dat is dan uiteindelijk de vereniging waardoor subject en object samenvallen. Maar dan zit je inderdaad op dat totaal zuivere niveau, waarin niks meer wordt vastgehouden. Waarin intern een ontzettend helder bewustzijn is. Zolang er nog een notie is, je kan nog rustig terugkeren, dan weet je dus dat dat op zich weer zo'n hechting is, zo'n identificatie is. Elke gedachte, elk gevoel dat je dan nog hebt, dat is zo'n blokkade die maakt dat dat uiteindelijke proces niet doorgaat. Zolang er nog een dualiteit is, dan kun je niks anders doen dan daarvoor open te blijven, voor zover als maar mogelijk is. In principe hebben alle mensen daar besef van. Maar je ziet hoezeer die openheid wordt afgedekt. Mensen zoeken afleiding. Mensen zoeken gezelligheid. Hoe prettig dat ook kan zijn, wanneer het niet totaal open komt, zie je dus dat er een stuk onbevredigd zijn blijft. Ja, dan is het maar net wat je dan verder ziet als het belangrijkste. Juist kwam Nisargadatta Maharaj wordt nog eens aangehaald. In het bewustzijn ben ik niets. In de liefde ben ik alles. Ja. Maar besef wat dat betekent. Die twee dingen die horen dus samen. Je kunt pas zeggen, in de liefde ben ik alles. Wanneer je ook in je bewustzijn vaststelt dat je niets bent. Zolang je nog iets bent, dan kun je in liefde niet alles zijn. Is dat duidelijk? Als er nog een notie is van zelf zijn in de oude zin, wanneer daar een beperking nog in zit. Ja, dan ben je alles in je eigen wereldje, met die beperking. Daarin kun je rustig zeggen, ik ben alles. Pas in het bewustzijn van het niets komt alles open en kun je dat zeggen, ik ben alles. Het gaat trouwens ook heel concreet. In het contact met iemand anders. Vooral wanneer de ander allerlei problemen heeft. Kun je de ander 100% accepteren dat je kunt zeggen, ik ben die ander. Helemaal ten diepste. Dan zul je jezelf helemaal moeten hebben losgelaten dat je kunt zeggen, ik ben ook niets. Anders dan lukt het niet. Dan wil je nog niet zelf vasthouden. En dat is dus ook de beperking in die relatie. En dat in het bewustzijn beseffen dat je niets bent, dat geldt dus alle aspecten van je bestaan. Niet alleen dat bewustzijn. Maar ook die andere aspecten van het bestaan die te maken hebben met je hele gevoelszelf. Je hele lichamelijke zelf. Iemand heeft zo. Wat er nog als de verlichte of bevrijde toestand wordt aangeduid, dat is dus iets waar je niets over kunt zeggen. Het is totaal anders dan wat je ook in de menselijke wereld vindt. Natuurlijk is het daar wel te vinden. Alleen daar de realisatie van. Dat betekent dat er ook al iets anders zich manifesteert. Het is goed om daar open voor te blijven. Dus dat heeft niks meer met psychologie te maken.
Ik wil wel wat vragen dan. Wanneer het open komt, dan gaat het proces aan de andere kant toch ook nog wel door.
Dat kan. Maar hoe komt het open? Ik zei al, het enige wat je kunt doen is vanuit je besef daarvoor dat maar open te laten. Dus dat is een open systeem van menselijk bestaan met daar dat besef van die totale openheid waarin zich iets dan aankondigt wat niet binnen het menselijk bestaan is te vatten. En dan gaat het proces door je. We hebben wel eens op de Hoorde Boeg daar wat verder over gesproken. Dat wanneer er ergens zo'n opening zit, dat je het nooit meer dicht krijgt. Dat wanneer zo'n opening er zit, dan werkt die openheid door. En die gaat alles oplossen. Zoiets als zoutzuur.
Hoe komt dat?
Dat is de situatie, blijkbaar. Dat namelijk wanneer ergens het open gekomen is, dat openen, dat is niet eenmaal de hoogste werkelijkheid. En wanneer die hoogste werkelijkheid zich ergens mag manifesteren, nou, dan kun je in de eindigheid wel proberen om ervoor weg te kruipen of het dicht te plakken of zo, maar dat hoef je er niet mee. En dan, juist omdat het open is, dat is iets wat zich dan verder gaat openen. Wanneer het open is, wanneer het een beetje bedekt is, ja, dan je gaat kost wat het kost. Gewoon kijken naar andere dingen en zo. Nu wel goed, dan blijft het misschien ergens op een afstandje sudderen. Maar het is een bepaald gevoel wat eigenlijk iedereen heeft. Van, nou, bestaan, dat is toch niet alles. Al was het alleen maar in de vorm van de dood. Die iedereen te wachten staat.
Dus op een bepaald punt gaat het proces gewoon door.
Ja.
Heb je
dat is iets wat echt van buiten komt. Dat is dat openen. Ik kan alleen zeggen, nou ja goed, ik probeer me zoveel mogelijk ervan af te sluiten. En ik laat me zoveel mogelijk afleiden. Ik ga gewoon overal naartoe. En om dat maar niet doorgang te laten vinden. Of Te zeggen, nou nee, inderdaad, dit is het belangrijkste wat er is. Laat maar verder gaan.
Dus dat is een geleidelijk aanproces?
Dat hangt er vanaf. Soms is het wat meer geleidelijk. Soms, je weet hoe het gaat. Bij een opgeblazen ballon, wanneer er werkelijk een gaatje in komt, dan is het in één keer plat.
En dat heldere, reflectieve bewustzijn, ja, dat wordt eigenlijk zo helder dat je in één keer ook ziet, oh ja, daar zie ik nog wat en dan is het.
Ja, maar daar moet je dus niet mee bemoeien.
Nee, precies, dat gebeurt.
Blijf open voor dat openen.
Ja.
Natuurlijk, het bewustzijn, dat heeft heel gauw de neiging om zich te richten op iets wat zich toont aan verschijnsel. Want dat is eigenlijk het standaard bewustzijn. Ik ben me bewust van iets. En het is al heel moeilijk om je te blijven helder bewust bij iets wat geen verschijnsel is. Openheid. Ik heb wel eens verwezen naar die strafschoppen die dan genomen worden bij voetbal. Waarom knallen alle, nou Nederlanders in ieder geval, precies daar naar de keeper toe? Omdat dat iets is. Maar ze moeten leren om dat wat er niet is. Om daar naartoe die bal te schieten. En dat schijnt ontzettend moeilijk te zijn. Want dat is niks. Je hebt ook wel een beoefening hoor, ook in het boeddhisme. Gewoon op een menselijk vlak. Om nou eens niet te kijken naar de verschijnselen, maar te kijken naar de ruimte tussen de verschijnselen. Maar goed, wanneer eenmaal dat besef van ergens dat opengebrokene is, dan weet je het gewoon. Oh ja. Laat ik daar maar open voor blijven. Als je daar open voor blijft en je niet laat afleiden door
gebeurtenissen,
de verschijnselen, dat je daar met je bewustzijn op gaat richten, dan krijg je weer zo'n verengd bewustzijn. En dat andere, dat wordt daarmee min of meer afgesloten.
Net zei je iets van, als het dualiteit is, blijf daar dan ook open voor.
Ja.
Maar dan blijf je niet open voor. Dan blijf je, zeg maar, bewust van die dualiteit. Dan is het toch weer.
Nee, dat open blijven voor die openheid.
Ja, open voor de dualiteit achter.
Nee. Voor die openheid.
En als er nog een dualiteit is, dan.
En daar zit dan nog een zekere dualiteit, want er zit nog steeds een identificatie van jezelf daar op die plek. Het idee van, ik moet daar voor open blijven. Nee, maar oké. Wanneer je daar zoveel mogelijk voor open blijft, dan gaat het zich vanzelf al uitdiepen. Gaat het zich uitwerken. Dan gaat die plek van jezelf steeds meer oplossen. Dat is natuurlijk ook de achtergrond van het verbod om van God afbeeldingen te maken. Zowel het Jodendom, het Christendom als de Islam. Omdat elke invulling weer een poging is om die openheid af te sluiten.
Elke invulling om weg te gaan bij die openheid.
Ja, want zeg je nou, nee, een notie van God in de meest radicale zin is gewoon dat de taal openen. En wanneer je een afbeelding van God gaat maken, ja, dan heb je weer een beeld. Dus elk beeld is een afgod.
Komt het voort naar het verlangen?
Nou, om zo'n beeld te maken, dat is meer een kwestie van, nou nee, met de openheid kunnen we niks en we willen toch wat, nou, dan maken we een beeld. Blokkade zijn, dat toont zich dan meteen, dat meteen die volledige realisatie er is. Dus dan valt alles weg. Zolang dat nog niet het geval is, zijn er blijkbaar blokkades. Ja. En die blokkades zijn niks anders dan bepaalde energieën waarmee je jezelf identificeert, die jezelf vasthoudt, waar een hechting zit van jezelf. Kan heel oud zijn, ja. Maar juist wanneer het gaat om die hele oude en heel fundamentele dingen, hoe kunnen die oplossen? Dingen lossen, die energieën lossen alleen op in een ruimte. Nou, wanneer het gaat om de meest fundamentele, diepzittende, oudste dingen, dan zal die ruimte heel groot moeten zijn. Dus wanneer het gevoeld wordt als iets absoluuts, er zal een absolute ruimte moeten zijn. Zolang er nog een ik-restje is, is dat dus iets wat de plaatsen tegenhoudt. Dat het mogelijk is om werkelijk alles los te laten, dat is dus alleen mogelijk op grond van de herkenning dat je dat eigenlijk altijd al bent. Dat je dat altijd al bent. Die oorspronkelijke openheid. Een keer terug naar je eigen oorspronkelijke zelf zijn. Er is niks meer over te zeggen, het woord zelf zijn is dan eigenlijk te veel. Maar je kunt het ervaren als je eigen oorsprong. Wanneer dat doet, dan lossen ook die laatste energieën die verbonden waren met dat zelf zijn zich op. En dan is er totale openheid. Een niet zijn. Voor zover er iets is, ben je dat ook. Wat het ook is. Mooie en het lelijke. Yeah. Want wanneer er maar een restje is van het ego, natuurlijk. Wat mooier dan wel. Ja. Maar je ziet daar meteen de beperking in. En die beperking die toont zich dan in concreto wanneer toch iets minder moois dan toch op je afkomt. Nee, besef maar dat de oorsprong veel verder gaat dan die scheiding prettig, onprettig, mooi leven. Als zo die openheid zich mag manifesteren. Hoe zit het dan opnieuw weer met je situatie? Die openheid zich mag manifesteren, des te duidelijker wordt het waar je nog aan vastzit. Maar juist in die situatie, wanneer je het laat gebeuren dat die openheid er mag blijven, zie je dus dat er steeds meer geknaagd wordt aan datgene wat nog vastzit. Ja. Ja, dat is een soort oplossende werking, maar je ervaart het vaak juist als ik word me nog meer bewust van dat stukje spanning wat er nog zit. En daar wordt aan geknaagd.
Dus eigenlijk moet het tekenen als er weer zit.
En dat is goed. Dus laat het gebeuren. Laat dat gebeuren. Dat is er open voor blijven, dat dat die werking nog doorgaat. Die oplossende werking nog doorgaat.
En wordt het dan altijd gezien?
Ja, nou, steeds duidelijker, want het is steeds duidelijker. Die wortels van je eigen ik-persoon, die zitten heel diep verankerd in je lichaam. En wanneer je meer dat ziet als een soort schaal van, net zoals bij de chakra's, van zware materie naar je mind toe en je inzicht, dan zeg je, ja, die bovenste lagen, die gaan makkelijk mee.
Ja.
Maar hoe zit het daar met de diepere lagen? Nou, hoe dieper je komt, hoe zwaarder daar de verankering blijkt te zitten. En dat ga je merken.
Ja, Ik las in het boek van Nisargadatta Gita, dat is trouwens een heel mooi boek, maar hij had het over de term wurggreep.
Mm-hmm.
En dat heb ik zelf, zo noem ik het zelf ook vaak.
Ja.
Het is alsof het een wurggreep is, ja, van het ik ben waar je in zit.
Ja, zeker.
En dat is...
Zeker.
Dat moet je dan maar gewoon, want ik ben...
Je moet het laten gebeuren. Ja, dat is automatisch een reactie van dat ikje wat erin zit.
Ja.
Om zich te bevrijden van die burgerrecht.
Ja.
Dus daar doen mensen alles voor.
Ja.
En wanneer je daar helemaal in blijft zitten, nou, dan kan het inderdaad een stuk lijden zijn, ontzettend,
ja,
groot.
Ja.
Mensen kunnen er gek van worden.
Ja, nou, dat is...
Ja. Nee, maar dat ervaar je dan, dat die mogelijkheid erin zit, want het is iets wat absoluut doorgaat. En mensen doen er alles voor om onder die wurggreep uit te komen.
Ja. Maar wat ik juist doe is heel erg erbij blijven.
Ja.
En het kost heel veel energie ook om zo alert te blijven, om maar te weten van hé, oké, laat maar gaan.
Ja, en hou het alsjeblieft zoveel mogelijk open voor jezelf. Ja. In je gevoelsmatige bewustzijn zoveel mogelijk open laten, dat je steeds duidelijker ook ervaart, oh nee, kijk eens, ik ben ook al lang in die grotere ruimte.
Ja.
Die overgang, die maakt het mogelijk dat het burger verder door mag gaan. Ja.
Dus dat is dat proces klopt, dus...
Ja,
dat,
okay, ja.
Ik vond het wel heel fascinerend dat ik dat woordje las, wurggreep. Ik denk, hé, ja, dat gebruik ik zelf ook zo dikwijls.
Ja. Ik heb het zelf ook ervaren. Op een gegeven ogenblik na, dan voel je inderdaad dat je helemaal gebrugd wordt.
Ik word er echt verstandig gek van.
Nou, maar dan twee mogelijkheden. Of je gaat er tegenin. Ja. En dan wordt het een geweldig gevecht. Of vanuit dat ruimere bewustzijn zie je het en dan laat je doorgaan.
Maar dat vind ik juist mooi om dit nou zo duidelijk te horen, want dan kan ik me daaraan overgeven.
Nou, daarom is het ook belangrijk, ja, dat dat wordt uitgelegd.
Ja, precies.
Want anders hou je dus die onwetendheid en dan, nou, zoals het bij de meeste mensen gaat, wanneer iets daarvan zich maar voordoet, dan worden alle middelen gebruikt om dat weer tegen te gaan.
Ja.
Nou, voor mij is het dan echt wel te laat. Ik kan dat niet meer dichtzetten.
Nee, nou, dan is dus de enige mogelijkheid een andere, dat je nog duidelijker bewust wordt dat je allang die grote ruimte openheid bent.
Ja, ik kom er niet meer tegenaan.
En dan gaat dat door, maar dan maakt het ook niet meer uit. Het is juist een heel mooi proces dat het laatste afsterft.
Ik zie alleen één mogelijkheid: als de pijn zodanig groot wordt, ja, dat te groot is, dat de pijn zelf iets sluit.
Ja, goed, maar dat is dus ter plekke even nog een laatste sparteling. Maar wanneer je dat allemaal zo kunt zien in die grote ruimte en je daar kunt ontspannen, loslaten, dan gaat dat op een gegeven ogenblik zo sterk worden en dan is het niks.
Ja, ik had nou niet gebeurd in die plaats, want het was een instorting waar totaal... geen gasval meer was eigenlijk.
Ja.
Alsof de knock-out in de storten was.
Ja, goed, dus dat is een overeenkomstige ervaring. Natuurlijk, het is een bepaalde soort van ervaring waarin dat gebouw wat er was van jezelf, dat verdwijnt. En dat kan inderdaad een gevoel zijn dat alles in elkaar stort, maar wel dat alles verdwijnt van je wereldje.
En op zich was het ook vrij angstig om zo te zeggen. Het
was
geen prettig gevoel, was het eigenlijk.
Ja. Maar goed, dat je wel dan in die ervaring dus ook dat element hebt, dit is definitief. Dit is fundamenteel. Wil je dat er niet in zit, dan heb je altijd nog iets achtergehouden. Waar je denkt, oh ja, ik zit hier nog op een richel en of ik kan me net nog vasthouden aan zo'n struikje aan het ravijn. Maar ja, dan gaat het door. Dan komt er weer zo'n buisje aan knagen aan die tak en zo.
Ja.
dat je zegt, dus dat apart was, op zich kwam iemand langs, die begon met me te praten. Toen dacht ik bij mezelf, had ik persoon mij moeten praten, had ik persoon mij moeten laten om in dat eerst op een volledig plaats komt.
Ja. Het gaat om dat, die volledigheid.
Het heeft toch eigenlijk ook allemaal te maken wat we nu horen met een stervensproces. Wat ook.
Ja, dat heb ik ook genoemd. Het is inderdaad dat afsterven. Ja. En die diepte zal er moeten zijn.
Maar het is zo belangrijk om inderdaad die uitleg erover te krijgen. Want je weet werkelijk niet.
Nee, dat kan ontzettend sterk zijn.
Ja.
En... Ja, ik heb ook al gesproken over echt mensen die op je rand zitten van de psychose. Maar daar krijg je dus dat die openheid er is. Maar dat ze zo vastzitten in hun eigen ik, dat ze daar niet zomaar van loskomen. Dus dan krijg je nog een grotere angst. En die angst kan zo ontzettend groot worden wanneer het werkelijk openkomt. Die kan zo ontzettend groot worden dat er een soort implosie komt en dan is er inderdaad een psychose. Maar het is wel die angst. En het punt is dus dat wil een psychiater een psychoticus kunnen helpen, behalve dan door... allerlei chemische middelen, wat eigenlijk geen helpen is, dan zal hij zelf dit allemaal met hebben meegemaakt. Maar de verhalen die ik hoor van mensen die bij psychiaters komen, die zeggen allemaal stuk voor stuk, de psychiater houdt het allemaal af. De psychiater is er zelf panisch voor, wanneer het er dichtbij komt.
Ja, als je het niet kent.
Nee, goed, en de psychiater die heeft er natuurlijk wel enigszins verder mee te maken, een beroepsarig.
Ja.
Maar, hoe zit het met hemzelf?
Ja. Maar ik geloof ook dat niet iedereen die psychose heeft of erger te helpen is.
Nee.
Op wat voor manier dan ook.
Nee, dat is zo. Dus dat zijn natuurlijk gewoon in die situatie, wanneer iemand daar bijvoorbeeld te vast in zit, nou ja goed, dan kan het wel ook niet alleen gezegd worden, maar ook gevoelsmatig daarbij zijn in die openheid. En dan denk ik, kijk eens, je wordt werkelijk opgevangen. Maar wanneer de ander zich helemaal afsluit, wanneer die angst al te groot is, ja, dan gaat dat proces autonoom door.
Maar hier is verder ook, want dat heb ik ook een tijdje gedaan, dacht ik dat. Wat is dat? Waar komt het vandaan? En dan ga ik weer wat doen en dan wordt het alleen nog maar weer erger door. Dat psychologiseren daarvan, daar heeft het allemaal niks mee te maken. Het gebeurt gewoon.
Het gebeurt gewoon.
En dan,
het enige is dat je heel duidelijk weet wat er aan de hand is.
Ja.
En weer teruggekeerd naar de vraag, hoe zit het nou eigenlijk met mezelf? Voor zover ik daar onder die burgerreep zit, nou, dat is één stuk ellende. Voor zover ik al een besef heb en een realisatie heb dat ik zelf al veel groter ben in die ruimte, ja, dat je daarin vertrouwen hebt, dan kan het proces ook doorgaan zonder dat je alles niet om het tegen te houden.
Maar wat is die burgerreep dan precies? Is dat de angst voor
van
het ego, voor de openheid?
Angst om zelf erin te verdwijnen in de dood. Ja. Dus wat we al vastgesteld hebben is dat wanneer die openheid zich meer manifesteert, dat ook wat nog over is van je beperkte identiteit met een brokje lichaam, gevoel, energie, dat steeds duidelijker op de voorgrond komt, steeds duidelijker wordt. compleet met die spanning die erin zit. Compleet met dat gevoel van, oh ja, wanneer dat in die ruimte doorgaat, dan wordt die spanning nog veel groter.
Ja, want het is net of dat het de helderheid zo groot wordt dat je die burgerweek zo kan ervaren.
Ja, heel, heel concreet. Ja, alleen je hebt dat gewoon dan door het, die openheid nog niet zo sterk te willen ervaren, zijn er dus, was het allemaal nog niet zo zwaar en kon je door afleiding zeggen, nou ja, oh ja, ik laat me entertainen en dan is het wel wel prettig.
Maar dan is de angst misschien niet voor de openheid, maar voor die wurggreep, omdat je dat, je dat ergens...
Jawel, maar je ervaart,
dat zit ervoor.
Maar je ervaart dat, dat wurgen wel door de openheid komt.
Maar meestal weten mensen dat niet.
Nee, daarom is het inderdaad goed om erover te praten. Om dat duidelijk te maken hoe het zit. En dan is het ook te herkennen. En dat is de basis, wanneer je dit herkent, dat is ook de basis waarop het op een goede manier verder mag gaan.
Dus ze kunnen een diagnose depressie krijgen of een psychose. Dat, ik bedoel, zou dat allemaal te maken hebben met de angst voor de openheid? Of?
Ja. Natuurlijk wel, het zijn allerlei verschillende reacties natuurlijk. Allerlei verschillende reacties.
Ik zat zojuist te denken, iemand die dus regelmatig psychotisch wordt, heeft hij juist heel veel mogelijkheden om...
Ja.
Die openheid te gaan ervaren.
Ja, in het boek wat je gelezen hebt staat ook dat artikel over de bijna verlichte toestand van de psychoticus. Ja. De gekste van de verlichting en, en de bijna verlichting van de gekke. Maar dat hangt er dus vanaf wat daar gebeurt. Maar het is wel zo dat die openheid er zo sterk is. En dan krijg je die verschillende soorten reacties. Sommigen die duiken in een soort afgesloten depressief ikje. Zeg nou ja, nee, ik kan toch helemaal niks, want wanneer ik eventjes zo doe, nou, oh hé, hey, nou, dat zijn allemaal moeilijkheden. En dan krijg je steeds een kleiner sfeertje van dat ik, waar dat ik zich heel ongelukkig voel.
Maar de angst voor de openheid, dan is het toch eigenlijk angst, omdat openheid heeft te maken met het afsterven van het ego.
Ja.
Dus dan is het toch de angst voor het sterven.
Ja.
Ja,
maar dat sterven gebeurt wel in de ervaring. Dat is een ervaring. Nee, dat is die onuitsprekelijke openheid, ook bij het gewone sterven, die onuitsprekelijke openheid die zich gaat manifesteren. En daar vanuit, vanuit het transcendente, wordt dat leventje zo klein.
Ja.
Wanneer je in het leventje blijft zitten en ja, dan ga je zeggen, ik ga vechten.
Maar ik ervaar het voor mezelf ook dat het de onwetendheid is.
Het is onwetendheid.
Omdat ik dit weet,
ja,
kan ik het zeg maar loslaten en
juist
het later gebeuren.
Precies, het is de onwetendheid die problemen geeft. En die onwetendheid, die zit dus, natuurlijk, het is niet een mentale kwestie, maar wanneer op inzichtsniveau die wetendheid er is, ja, dan kan het verder doorcijpelen naar beneden toe, ook in het gevoel.
Ja, ja.
Maar die wetendheid, die moet er zijn, want wanneer dat er niet is, dan blijf je dus onwetend zitten op dat ego-plekje. En dan krijg je de grote problemen.
Want als je zegt angst voor de openheid, juist is die openheid iets waar iedereen onbewust naar verlangt.
Nou, dat is juist, nee, maar dat gaat samen.
Ja, dan moet
en dat is juist het tragiek van mensen.
Ja.
Het gaat samen. Aan de ene kant, iedereen die wil open ruimte hebben. Maar wanneer die verschijnt, dan duiken ze terug.
Ja.
Dus ze willen wel een stukje openheid hebben, maar dan vanuit hun eigen ego.
Ja.
En dan krijg je machtsuitoefening enzovoorts, het ego sterker maken. Dus dat is ook weer die onwetendheid. Dat ze zeggen, ja, ik wil die openheid best hebben, die grootsheid best hebben. Dat grootste leven, natuurlijk. Maar ze weten niet hoe het zit, want ze ervaren meteen, ik kan die totale open, er is er nog een totale openheid. Dus, want er zijn altijd grenzen. Wanneer je het doet vanuit je eigen ego. En wanneer ze dan toch het besef hebben, nou, nee, het gaat om de totale ruimte, om de totale macht en weet ik wat allemaal, vanuit mijn ego, ja, dan merken ze dat het niet lukt en nou, dan krijg je weer reacties. En dat is dus ook op gewoon alledaags niveau zo. Je moet kijken, sommigen die leggen zich op meneer, ja, ik denk, hoogste wijsheid is, maar dat accepteren. En we moeten maar het beste ervan zien te maken. Dat is bij de meeste mensen zo. We weten dat we allemaal sterfelijk zijn en zo. Maar goed, in het leven, ja, moeten we zien wat we ervan kunnen maken. Laten we in ieder geval dan maken. Volop leven. Maar ja, volop leven lukt niet. Wat bedoel je nou met volop leven? Ja, eruit halen. Allemaal dat soort. Soort uitspraken krijg je dan, terwijl het natuurlijk belachelijk is.
Maar die wetendheid geldt dan het proces, dat je dat heel...
Ja, en dat je weet hoe het in principe zit. Dat je werkelijk gewoon dat leventje los op moet laten. Omdat dat nou juist het probleem is, dat dat lijden geeft. Dat je dat weet. Helemaal. Voelsmaat. Oh ja. Dan ook wel. Compleet met alles wat erin zit.
Ik vraag, als je op de rand komt en je wilt toch tot die angst toch een hoop te hebben, of het zit dan nog verder vast weer, heeft dan nog zin om te kijken ja, waar je jezelf aan tegenhoudt?
Nee, waar je daarmee nee, 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 nee. Natuurlijk niet. Het is veel meer dat al in een eerdere fase dat wat je tegenhoudt bewust wordt. Ja, dat is niet meer, dat is niet meer een stuk vanuit je, laten we zeggen, getuigenbewustzijn, inzichtbewustzijn, er verder naar op zoek gaan en zo.
Nee.
Mooi, dat toont zich vanzelf wel. Dus het is een totaal proces en het gaat ook zo totaal door.
Stel nou nu bijvoorbeeld. Zou ik me die openheid toe willen hebben? Nou, ik kan wel stil worden.
Nou, voor zover je daar een besef van hebt, dan laat je dat open. Dat is het enige wat je kan. Maar laat het wel steeds een zuiverder besef worden, wat het nou eigenlijk is. Ja.
Want in de meditatie bijvoorbeeld, ga je toch kijken van wat er nog, ja, waar je zit, hoe je het zelf.
Ja, dat is een bepaald soort meditatie. In het begin kan dat een nuttige meditatie zijn. Om allereerst maar een klein beetje bewust te worden van je lichamelijke wereldse situatie. Tuurlijk is dat nuttig. Maar wanneer je dat dan een tijdje gedaan hebt, dan komt er toch weer een ruimer bewustzijn op. Ja. Hoe zit het met mezelf als degene die dat allemaal gaat slaan? Dus die bewustwording die zal verder door moeten gaan. Anders dan blijf je op een bepaald niveau zitten kijken naar de verschijnselen. En dat kun je dat willen dus doen.
Zinnen van Isakadatta, van ik ben niets en alles is liefde. Maar er is nog een derde zinnetje wat daarbij hoort. Daartussen stroomt mijn leven.
Zolang er nog leven is.
Maar waarom is er niet daarin stroomt?
Nou, daarin, dan bedoelt hij, voor zover er leven is, is dat dan het leven met deze twee polen. Dat gaat samen in dat leven wat er al is.
Maar daartussen is dan wel de goede vertaling.
Oh, dat zou ik niet eens weten. Maar wat u bedoelt is natuurlijk gewoon, voor zover het leven is dit de situatie.
Ja, ik heb van jou geleerd dat alle woorden zo duidelijk, dat ze allemaal een goede betekenis
hebben. Nou ja, daartussen, daartussen dat niets en alles, dat is dus in de betekenis van de woorden, dat zijn de drie polen.
Mm-hmm. Ja. Ik zat zo te denken aan de ene oever, is dit en de andere oever is dat, en daartussen.
Nou ja, het leven, dat, maar je moet het, wanneer het gerealiseerd is, niet te ver meer uit elkaar trekken.
Nee.
Je moet dan bij de woorden weggooien. Dan zet toch ook van, geen van beiden.
Ja, het zijn woorden die nuttig kunnen zijn. Wanneer je er iets van herkent, en zo hebben we er ook over gesproken, dan kan het nuttig zijn. Voor zover er iets aan leven is, ja goed, dan kun je dat zeggen. En wanneer het werkelijk duidelijk is, dat heb ik hopelijk ook duidelijk gemaakt. Dat wanneer je beseft wat dat betekent. Ja, het is dus die grondeloze openheid.
Kan het ook zijn dat ik bij mezelf merk in de fase waar ik in zit, ook in die burggreep, dat ik merk dat dat gepaard gaat ook, dat heb ik nog nooit eerder zo gevoeld, dat ik gewoon boos ben op dat hele goddelijke plan, want zo leuk vind ik het niet. Is dat iets wat...
Dat is een besef, een gedachte die erbij komt.
Ja.
Maar je moet dat... Ja, maar je moet dat hoort allemaal bij dat ikje wat zich in de wurggreep voelt en zich niet prettig voelt. Dus dan krijg je allerlei reacties van het ikje daar te plekken.
En dan heb je te doen met al die mensen die dat... Dan denk ik, waar zijn we in beland met z'n allen?
Ja, maar besef dat er steeds weer hetzelfde ikje is dat in die wurggreep dat dit soort dingen zit te bedenken. Besef dat dat is...
Ja, want als ik daarin meega, dan gaat het niet goed.
Nou.
Dus ik besef me dat maar al te goed. Ik wil het even gedeeld hebben. Van, het is gewoon echt soms niet dat ik het hele plan...
Ja, maar nogmaals, besef dat het allemaal gedachten zijn van dat ego. Word je maar weer bewust, stel je maar weer open voor het grote.
Ik
merk, natuurlijk.
Omdat
ik je kan het niet accepteren.
Nee. Want dan denk ik aan kinderen die dat ook allemaal zo mee moeten maken. En dan moet ik echt alles op alles zetten om dat te zien onder het ego.
Ja. Het zijn allemaal overwegingen van het ego. Ja. Dus dat... is dus ook die wetendheid die maakt dat dat allemaal gerelativeerd wordt.
Ja.
Vanuit dat grote waarin het weten ook zit. Oh ja, zo. Verder niks. Laat het maar doorgaan.
Ja, ik vind het wel fijn om het even zo uitgesproken te hebben, ja.
Nee, goed. Ja. Wanneer het maar weer duidelijk is
hoe
dat zit. Dat ik je dat probeert van alles.
Ja. Denk je dat je alles kan?
Dus elk denken wordt daar.
En zo moet je dus elke gedachte loslaten.
Ja.
Want geen enkele gedachte heeft waarheid in zich.
Dat hoort bij dat ego.
En het leren kennen of begrijpen van waarom het zo is. Moet je ook loslaten.
Dus jawel, jawel, natuurlijk. Maar dat is dus in die overgangsfase dat het wel nuttig is dat je die kennis alvast hebt. Wanneer die kennis er is, dan, en het gaat door ook op gevoeld niveau, dan is het ook duidelijk, oh nee, vanuit deze grootsheid mag dat afsterven daar plaatsvinden. In die fase.
Maar bijvoorbeeld het kennen of het begrijpen waarom het leven zo gaat.
Welk leven?
Ja.
We hebben het nou alleen over deze situatie.
Dat wat we tegenkomen, dat dat met lijden gepaard gaat.
Ja, maar wanneer je ook ziet, herkent, weet. Maar ook dus duidelijk herkent. Oh ja, dat lijden komt alleen voort uit het vasthouden. Dan kan dat een basis zijn waarop je beseft, oh nee, laat me. Dat is niet. Dus die kennis, die is doorslaggevend. Kennis dat je ziet dat beperkingen, dualiteit, het lijden geeft. Dat het vasthouden aan die beperktheid, aan die dualiteit, het lijden dus laat voortgaan. Gaat over dat denken. Vanuit het ego, die voelt zich aangevallen, krijg je de hele stroom van denken, ja waarom? Waarom niet? Waarom überhaupt?
Ja. Wie heeft het bedacht?
Ja, en ik neem het niet. Maar het is goed hoor, om steeds duidelijker te zien wat je reacties zijn ten opzichte van het verschijnen van die opening. Je ziet het dan ook bij anderen. Dus er wordt voortdurend geprobeerd om het ego sterker te maken. Zoiets als zo'n houten schip. Komt een gat in de wand. Nou, wanneer het een goed stevig schip is. Dan zetten we nog wat reparatiemateriaal. Dan gaan we wat dingen ervoor timmeren.
Alle hens en dek.
Alle hens en dek. Pompen. Maar ja, wanneer je al wat een oudere ziel hebt, dan zijn de spanten niet meer zo stevig. En dan kun je er wel op die oude wand dan wat proberen te spijkeren. Maar wanneer het hout al een beetje vergaan is, dan helpt het niet.
Ik heb wel eens een paar keer meegemaakt, ook in zo'n situatie van dat het zeg maar heel eng werd en dat je echt op zo'n rand stond. Maar dat ging dan ook vaak met een, zeg maar, een soort kundalini-achtige ervaring. Ik had ook het gevoel van ja, als ik dit nu laat gebeuren, dan loop ik gewoon hersenbeschadiging op, zeg maar. En in hoeverre ja, moet je dan je instinct volgen? Ja, want ik weet namelijk nog steeds niet wat er gebeurd zou zijn als ik het wel toe had gelaten. Ja, maar dat is dus wel een groot risico ergens.
Nou ja, goed. Er kunnen natuurlijk heel sterk lichamelijke reacties zijn. En onder andere inderdaad die loskomen van hele fundamentele energieën. En het punt is dus, kun je in die situatie, kun je in die grote sfeer je ontspannen? Wanneer je dat kunt, dan is ook die hele sterke energie verder van geen belang. En dan gaat het ook door.
Dus dan loop je geen fysieke schade.
Nee, maar dat is dus ook weer intern weten wat er gebeurt. Voor zover je dus in het lichaam zit en je zit in zo'n situatie. En het komt ook vrij en er ontstaat een grote angst. Allerlei verkrampingen komen er en het gaat toch door. Ja, dan krijg je problemen, want je energieën die kunnen nergens heen. Je krijgt ontzettende stuwingen omdat de zaak daar energetisch wordt vastgehouden. Wanneer je erin blijft zitten, dan krijg je dat. Dus dat is inderdaad een waarschuwing. Steeds weer opnieuw. Het enige wanneer het goed gaat, wanneer het goed zou moeten gaan, dat betekent dat je al de grote ruimte gaat ervaren waarin je zelf kunt ervaren in ontspanning. En wat er dan gebeurt op lichamelijk gebied, doet er niet toe. Maar goed, dus wanneer je erin blijft, dan kunnen dus op energetisch niveau al grote problemen komen. Maar natuurlijk ook psychologisch, want nou ja, goed, je ervaart dat je doodgaat, dat je gewurgd wordt. Wanneer je erin blijft zitten, nou ja, dan krijg je zo'n grote angst. Dus dan is de angst weer een groter probleem. Maar het kan ook op energetisch niveau liggen. Maar het wordt dus ook een groot probleem. Als je erin blijft zitten, is het altijd een probleem.
Ja, dus het is gewoon een kwestie toch echt van overgave.
Juist. Ja, en als die overgave er is aan dat grote, dan maakt het ook niet uit wat er op fysiologisch niveau of psychisch niveau verder plaatsvindt. Want dan is het ruimte. En dan kan het andere losgelaten worden. Maar eenmaal die energie zo, dus ook die hele sterke energie ook vrijgekomen is, betekent wel dat er in ieder geval voor zover het vrijkomt, daar geen echte blokkade meer is. Maar blijkbaar was er toch ergens nog een blokkade van, oh, wacht even, dat niet door kon gaan.
Nou, als je het wijsbaar gevoel.
Nou ja, dat is dus ergens nog op fundamenteel vlak dat het ergens tegengehouden werd. Terwijl wanneer je daar dus op dat punt van het tegenhouden niet meer je centrum hebt, maar in het grote geheel. En dat is heel concreet hoor, dat is dat punt waar je tegenaan. Daar zit het ego, daar zit de spanning. En dan gaat die energie ook niet door en het openkomen gaat niet door. Dus daar heb je dat ego, al egoïst die je tegenhoudt. Maar wanneer je beseft, oh, ik ben al lang in die grote ruimte, daarin kan ik ontspannen, dan verdwijnt ook die laatste blokkade.
Ja, dus je moet het niet, zeg maar, naar een soort moedigheid.
Nee, dat is een grote gevaar. Dat is een grote gevaar. Dat wanneer het vanuit een soort moed gebeurt en van, oh ja, ik wil bewustzijnsverruiming enzovoorts, zoals in de jaren 70 wel gebeurd is, dan kunnen grote ongelukken gebeuren. Want je houdt het dan vast aan het ik, terwijl toch de hele zaak openbreekt. Nou, dat ik dat Dat wordt zo panisch, dat krijg je een implosie. Zo'n angst.
Dus ik besef me inderdaad dat het een angst voor de, op een heel diep niveau, angst voor de dood is. Terwijl er hoeft helemaal geen angst te zijn, want je bent inderdaad al die hele grote ruimte.
Dat is het punt van de omslag.
Ja.
Ja.
Heel erg mooi. En ik merk ook, ik ervaar ook heel duidelijk het verschil tussen het mentale en nu het inzicht.
Ja. En dan de identificatie op het niveau van het mentale en het gevoel tegenover dat hoogste inzicht waarin je dat kunt loslaten.
Dit is inderdaad een ik-kramp.
Ja.
Terwijl ik ben al lang.
Ja. Dus hou dat open, besef dat maar, ervaar dat maar. En laat dan dat afsterven maar doorgaan.
Maar het is wel een heel ik heb het al 100.000 keer gezegd, maar het is gewoon net of dat het een tikkeltje. Het is een soort van blij, hè? Wat? Ik ben die ruimte inderdaad al.
Ja. Maar het zal dus zo sterk, die afsterving zal zo sterk moeten doorgaan, dat dit ook een absoluut iets is.
Ja.
Wanneer het kan ook, daarom zei ik ook, op het niveau van de waarnemer kan ook zoiets ervaren worden. Oh, natuurlijk, ik ben al lang in die bewustzijnsruimte, heerlijk.
Ja, maar ik zie nu, het is net
Nee, maar goed, dus blijf maar in die open situatie, dan gaat het vanzelf door en zich radicaliseren. Dus dat bedoelde ik, dat het zich steeds verder gaat radicaliseren. Op elk niveau kan het ik zeggen van, oh ja, ik heb geleerd van, oh, ik ben al lang in ruimte. Hé, nou, dat is toch wel prettiger, ja. En dan heb je in die ruimte nog steeds een restje, een kwaliteit van dat ego.
Maar het is net alsof ik nu contact heb met die angst. Die angst die echt zich niet over durfde te geven, omdat daar ergens geen besef was.
Ja, en dan is die diepte van die angst duidelijk.
Ja.
Dan is dat ook een beperkt verschijnsel wat in die ruimte gaat oplossen. Dat is natuurlijk altijd, hè, met elk trauma wat er ergens zit. Het zal net zoals bij een chirurg. Wanneer er ergens een tumor uitgesneden moet worden, dan zal die tumor ergens in het lichaam vrijgesneden moeten worden. Wanneer het vrijgesneden is, op een gegeven moment, nou ja, dan is het zo bekend. Het geldt met dit diepe trauma ook, van ik zit daar vast en het gaat daar mis.
Ja.
Nou ja, wanneer dat steeds duidelijker wordt in zijn locatie, in zijn beperktheid, van het innemen van de ruimte. Het zit daar. Nou, dan wordt het langzamerhand steeds meer geprononceerd en duidelijk ook in zijn grenzen. En dan kan het zich niet handhaven. Vooral wanneer de onderkant dan ook nog eens een keertje vrijkomt.
Ja, kan er letterlijk, zeg maar, de vinger opleggen.
Ja. Hoe preciezer dat kan, des te beter.
En dat heeft hele kleine, zwaar verkrampte ikje, heeft zo zijn eigen wereldje.
Ja.
En dat zie ik in één keer zo.
Wanneer dat dus helemaal daar als beperkt gebiedje duidelijk wordt, met die grenzen, nou ja, dan moet je zeggen, wat is dat nou eigenlijk?
Ja.
Zo beperkt. Alleen wanneer het ergens een basis heeft en je zit erin, dan denk je, oh, dit is mijn oneindige basis, dit ben ik. En dan zit je er echt helemaal vast.
Terwijl het maar, zo klein is, dan kan je dat toch helemaal zo inzetten. Ja. Bijzonder om te zien.
Ja, het is maar een heel klein dingetje. Bam. En je zit erin en het is de hele wereld.
Je hele leven hangt ervan.
Ja.
Het is wel bijzonder, want het zo
duidelijk. Je ziet niet dat daar. Het is maar één klein eicelletje wordt bevrucht door de spermacel. En je duikt erin. En je zit vast in de hele wereld. Nou, dat is toch te belachelijk geworden.
Maar als je vanuit dat verkrampte ikje zegt, ik ben die grote ruimte al, is het anders dan wanneer je vanuit de grote ruimte kijkt,
ja,
naar dat kleine ikje.
Ja, zeker.
Dat is het verschil wat ik nu ervaar.
Ja, dat is dat omklappen.
Ja.
Maar wat ik dan zeg is, laat het verder gebeuren, dan zal het zich nog verder gaan radicaliseren. Want zelfs daar, zelfs met het omklappen, wees ontzettend helder. Zie waar het werkelijk nog vast zit. Zodat ook dat laatste kan verdwijnen. Want zelfs wanneer er niet meer zo'n gelokaliseerd iets is, er is alleen maar die eindeloze sfeer, zitten daar nog bepaalde kwaliteiten van ik ben. Dan zit het niet meer ergens gelokaliseerd vast. Maar het is een algemene kwaliteit waarin toch wel het genieten zit van Ananda. En daar opnieuw, hey, is het open, dan gaat het nog door. Door dat.
Nou, voor mezelf kan ik alleen zeggen dat de laatste tijd een beetje de ingang van het lichaam heb gekozen en ja, dat er dan heel veel gebeurt. Dus ik loop ook tegen veel dingen aan op dit moment, maar
ja,
maar ja, dat wordt ja, wel heel helder waargenomen.
Nee.
Even gezellig, maar.
Ja, nee, dus ook op dat niveau van het lichaam, lichamelijke gevoelsenergie in, zal het allemaal helder moeten worden. Dus dat hoort bij dat leren kennen, het zien. Oh ja, zo zit dat blijkbaar.
Maar dat zo'n lichamelijke impuls daar enorm bij kan helpen.
Ja.
Dus,
nee, het moet inderdaad daar ook duidelijk worden. Want anders dan is dat iets wat niet helder zit. Maar het heeft wel dus het gevoel van het er zijn op deze wijze. En wanneer niet die helderheid er is, dan blijf je daarin dus onhelder vastzitten.
Ja, lastig is dan, ja, het wordt dan wel helderder, maar ja, goed, er komen dus, er blijven maar stukken komen dan, zeg maar. Dus, ja.
Wanneer ze komen en ze gaan oplossen in die helderheid, dan is dat toch een goed proces. Zie dus steeds duidelijker de absurditeit om dat soort beperkte standpuntjes vast te houden. En die bewustwording, nogmaals hoor, die heeft iets van zo'n chirurgisch proces.
Alleen dan, er is wel geen narcose.
Nee. Het gaat zonder narcose. Want de helderheid moet er blijven. Maar een heleboel gaat ook vanzelf hoor. Wanneer je zo nog eens een keer bekijkt tijdens het opgroeien. Allerlei dingen die je eerst zo verschrikkelijk belangrijk vond. Waar je eigen identiteit ook in vast zat. Die zijn langzamerhand verdwenen. Bijvoorbeeld op de middelbare school, nou oh ja, nou nee, hier was ik goed in, nou dat was toch eventjes iets wat tot mijn identiteit hoorde.
Dat heb ik nog wel mooi, nou 2 weken geleden heb ik voor het eerst atomen gezien in de klas. Dat was een 3 HAVO VWO klas en we hebben zo'n microscoop aangeschaft en daar kun je dus atomen in zien. En dat werd gedemonstreerd via zo'n beamer. En nou goed, het ging natuurlijk over delen, steeds kleiner, steeds kleiner. En uiteindelijk zegt dan zo'n jongetje zegt van, maar kun je dat ook nog delen, die atomen? Want dat gaat dan natuurlijk door. Hè? Dus uiteindelijk zegt een ander in die klas, dus je bent niets. Ja, dat is heel, er wordt al wat gelachen, zeg maar. Maar dat ontstond dan tussen die kinderen een soort discussie over van dat je dan niemand bent of dat je dan niets bent. En dat er dus ook kinderen waren die dat als het ware bevrijdend konden uitleggen. Ja. De meerderheid gold dat niet, want ja, zeker op die leeftijd, maar op de mijne dat je zeker wil je natuurlijk niet zijn. Maar het was wel een fantastische discussie.
Ja, nee, maar juist de jongeren zijn er toch wel open voor.
Ja.
En dat is dus ook een kans, dat ze daar toch een klein beetje meer feeling voor krijgen. En ja, blijkbaar zit het zo. Dat is dus ook weer een klein beetje meer gevoelig worden voor die openheid. En wanneer ze dat kunnen accepteren, op zo'n leeftijd kan dat, dan is dat ontzettend belangrijk ook voor het verdere leven. Hetzelfde als wanneer je 's nachts naar de sterren kijkt. Nou, wanneer je er een tijd lang naar die sterren blijft kijken, nou, dan ervaar je ook van, nou, het is een oneindige ruimte. Oneindig, wat is dat oneindig? Ja, is niks. Ja, is wel weinig.
het ook met een jongen van 17. Die was trouwens hooligan en alcohol verslaafd. En dan hadden we het over jezelf zijn. Dus ja, hij zegt natuurlijk ben ik mezelf.